Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid, die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het kernwoorden zondag 30 van de catechismus is het woord zelfbeproeving. Een woord ook in dienst van dankzeggen en nabetrachting nog steeds op zijn plaats is. Daarom zingen we eerst uit Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond me, doorgrond gij me en ken mijn hart, o Heere. Isgeen ik denk niet tot uw eer. Psalm 139, het 14e vers. In deze dienst stellen we ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet Gods. We zingen Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan de ongerechtigheden. O Heere, wie zal dan bestaan, maar bij u is vergeving. Psalm 130, het tweede vers. Hoort nu de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vader een bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, uw dienstnecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemdeling die uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat u dagen verlengt wanneer het land u de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienstnecht nog zijn dienstmaagd, zijn os nog zijn ezel. Nog maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvatte de antwoorden en zei: Gij zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten we gezamenlijk Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, uw goedheid kent geen grenzen en houdt niet op over ons, want we mogen opnieuw een dienst ontvangen. Na alles wat u ons gaf, in uw dienst van vanmorgen, opent uw hand zich opnieuw over ons als gemeente. En mogen we ook na het heilige avondmaal deze avonddienst ontvangen. Een dienst om van harte in te bidden. Doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. En doorgrond gij daartoe ons hart. Zie of bij ons een schadelijke weg is, leid gij ons op de eeuwige weg. Dat is toch, Heer, het verlangen van elke ware avondmaalganger. Dat in ons leven, hoe langer hoe meer, tot zijn gelding en tot doorwerking zal komen, Heer. Dat leven dat met u is, dat de weg ter zaligheid bewandelt en betreedt. Hoe dichter achter u aan, hoe beter, hoe mooier, hoe liever, hoe rijker dat het zijn zal. En Heere, daartoe gaf u toch ook uw heilig avondmaal. Om ons geloof te sterken. En om ons leven voortgaand te heiligen. Heer, wil dat vervullen dan ook. En daar veel verlangen aan geven. We zeggen u dank, Heer, voor deze dag tot nu toe en voor de dienst, de bediening van vanmorgen. U weet dat daarin geen twee mensen gelijk zijn. Geen twee avondmaalgangers zijn gelijk en geen twee niet-avondmaalgangers zijn gelijk. En brengt u daarom vanavond het woord precies op de plaats, in het hart, waar het nodig is. Gij kent en doorgrondt toch ieders hart, ook vanmorgen en na vanmorgen. Dan moet toch Heere u toevertrouwen. Dat ge ook weet welk woord van vanavond u waar neer zult leggen en onweerstaanbaar in het hart zult laten binnenkomen. U kent ons in onze vreugde en strijd in het aangaan van vanmorgen. Ook als we voor het eerst van ons leven aan mochten gaan. Dan kan ons hart te klein zijn, Heer. Om te bevatten wat u deed en wat u doet. Maar het ook onze teleurstelling. En geef u vanavond het juiste licht, Heer. Niet het licht vanuit ons gevoel, maar het licht vanuit uw woord. Het licht vanuit het opgeheven kruis op Golgotha. Want in dat licht komt heel ons leven op zijn plek te staan, Heer. En wordt in het juiste licht gezet. U kent ook onze gevoelens in het niet aangaan. Dan kan er ook onvrede zijn. Zelfverwijt. Er kan ook lauwheid en gelatenheid over zijn. Heere, stel ook dat in het licht van het kruis. En trek ons daarheen, Heere, dat we ook daarmee niet bij u vandaan blijven. En niet een schuilhoek zoeken waar we ons verbergen voor u. Maar juist uit de voorschijn komen als dat nodig is. Om ons in uw licht te stellen. Heer, wees ook met de kinderen en de jongeren. Geeft u, Heere, ook wat ze vanmorgen mochten zien en merken. Of na afloop thuis in het gezin mochten merken. Geeft u een verlangen naar de tijd. Dat ze belijdenis kunnen doen. Ook aan mogen gaan. Heere, leer ons om ons ook in deze dienst voor u te stellen in zelfbeproeving. Daar worden wij nog altijd alleen maar beter van, Heere. Als we ons voor en na stellen voor uw aangezicht. En dat niet ontlopen, maar dan worden we alleen maar slechter en donkerder door. Zegen ons en zegen allen die nu of later met de dienst verbonden zijn. Zegen, Heere, uw gemeente. We zien aan wat voor ogen is, maar zijn er zoveel die eens gedoopt werden, maar die wij nooit zien in uw huis. Er kunnen er zoveel zijn van onze familie, uit onze nageslachten. Er kunnen er zoveel zijn, Heere, die zelfs nooit gedoopt zijn. Die ergens wonen, in onze straten, onze dorpen. Heere, ontferm u over onze gemeente, ontferm u over ons. En geef, Heere, dat er een trekking vanuit mag gaan. Dat ieder zou willen weten wat er in uw dienst te horen is en te vinden is. En dat ze dat verlangen ook krijgen aangereikt. Als iets van ons, als kerk en avondmaalgangers zien en horen en merken met ons praten komende week. We bidden voor uw kerk in Nederland. Wat valt er veel van haar te zeggen over verdeeldheid en verscheurdheid. Over verlating van uw woord. Maar Heer, er valt toch ook van te zeggen dat ze de uwe is. En dat ze naar uw naam genoemd is. En geeft u daarom, Heere, dat uw kerk zal wederkeren tot u. En u zal groeien en toenemen. Om een licht te zijn in de samenleving, een licht ook. Naar al die ons regeren toe. In welk verband dan ook, en ook naar ons vorstenhuis. Naar ons koninklijk echtpaar toe. Omdat zij, Heere, u kennen. Omdat zij u verwachten zullen. En geef aan alle koninkrijken van de wereld, Heere. We willen voor de nood deze wereld. De ene schietpartij naar de andere, de ene aanslag naar de andere. Zijn allen die geroepen zijn om leiding te geven, te regeren, de veiligheid te bewaren. Geef ons ook een besef, Heere, dat wij mensen de schepping niet meer in handen hebben. Dat wij mensen het niet meer voor elkaar krijgen om het op aarde vrede te laten zijn. En dat regeringsleiders roepen naar u omhoog, Heere. We bidden voor uw volk Israël. Wees met uw kerk uit dat volk, die het zo moeilijk heeft. En wil die kerk bewaren en vermeerderen. En tot glorie van uw naam. Uw verbond met uw volk Israël gedenken en er velende ogen openen. Dat zal immers het leven der wereld nog zijn, Heere. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Laten wij de schrift openen, gemeente, in 1 Korinthe 11. Een deel daarvan zal heel bekend in de oren klinken. 1 Korinthe 11, vers 20 tot en met 34. 1 Korinthe 11, vanaf het 20ste vers. Met de apostel Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, de gemeente van Korinthe, het volgende schrijft. 1 Korinthe 11, vers 20. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. Maar het eten neemt een ieder tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt ge dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of veracht ge de gemeente Gods en beschaamt ge degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen, zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet, want ik heb van de Heren ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eet al zo van brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet erin zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want in onszelf oordeelden, zo zouden we niet geoordeeld worden. Maar als we geoordeeld worden, zo worden we van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als ge samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zie met honger dat die thuis eten, opdat gij tot een oordeel samenkomt. En de overige dingen nu zal ik verordenen, als ik zal gekomen zijn. Tot zover. De lezing uit het woord Gods. Laten we verder bladeren naar zondag 30 van de catechismus. En wij beperken ons het vraag en antwoord 81. Zondag 30, vraag en antwoord 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, dat zijn de schijnheiligen, en die zich niet met een waarachtig hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Tot zover het uitgangspunt voor de prediking. Het gaat over zelfbeproeving. Aan de hand van met oog op twee vragen. Wie er aangaan en hoe zij aangaan. Dus wie en hoe. Wie aangaan en hoe aangaan. Vraag en antwoord 81 uit zondag 30 van de catechismus. Ook vanavond wordt het volgende afgekondigd, dat aanstaande zondag 13 december, de derde adventszondag, ik en beide diensten zelf voor u en jullie voorhoop te gaan, dat er na deze dienst oude school de avondmaalskring is, om als jong en ouder bij elkaar te zijn, om verder na te denken, luisteren, spreken en te zingen over deze zondag. Ook niet-avondgangers zijn daar van harte welkom. De collectie en de eerste wordt hervormd geeft mee het verenigingsverband, ons plaatselijk verenigings- en clubwerk. De tweede voor de kerk en aan de uitgang eveneens collecte voor de kerk van harte aanbevolen. En laten wij gaan zingen uit Psalm 25, de versen 3 en 6. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit en wie heeft lust de Heere te vrezen. Psalm 25, vers 3 en 6. Laat nog een keer lezen, luisteren naar vraag 181. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor hen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar hypocrieten, de schijngelovigen, en zij die zich niet met een waarachtig hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zelfbeproeving. Wie zal er aangaan en hoe zullen zij aangaan? Gemeente, de Heer Jezus die gaf ons vanmorgen in de dienst zijn heilig avondmaal. Hij verzegelde aan zijn tafel die drie dingen die we in de vorige zondagen tegenkwamen. Ik voor u. Zo lief had ik u, dat ik mezelf voor u gaf. Ik voor u. Maar ook, ik voed u. Ik zorg dat uw geestelijk leven, het hoop, het verlangen, het bidden, het smeken, het vertrouwen, ik zorg dat dat nooit ophoudt. Want ik voed u dagelijks met mijn offer. En ik verzadig u nu al. Maar eens volkomen zal ik u verzadigen met mezelf. Bij de avondmaal van de bruiloft van het Lam, als u mag zien van aangezicht tot aangezicht. En vervuld zult worden van mijn liefde. Nou, dat verzegelde de Heer. Ik voor u, ik voed u en ik verzadig u. En nu is het zo aan de orde, en dat zal u nooit toevallig kunnen zijn, dat vanavond in lijn van de catechismus zondag 30 aan de orde is. Een van de zondagen over het heilig avondmaal. Waarin die kernvraag staat, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld, om als het ware van daaruit nog eens terug te zien op de dienst, de avondmaalsdienst van deze morgen. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Ja, twee dingen kun je zeggen, die vallen al wel op als je het een beetje zo luchtig leest. Ten eerste, dit is een vraag waard, vindt de catechismus. Voor wie is het eigenlijk ingesteld? Met andere woorden, dat moet dus ook wel een vraag blijven. Ook in onze kerk en ook in onze sector van de kerk. En er is een tendens allerwege in de kerk waarin we deel uitmaken, dat die vraag eigenlijk niet meer zo aan de orde hoeft te komen. Je kunt ook in onze kring heel wat voorbereidend spreken horen, waarin de vraag voor wie het is, eigenlijk nauwelijks of helemaal niet meer een plek krijgt. Het zal toch wel voor ons allemaal zijn. Jezus is voor iedereen gestorven en God houdt van alle mensen. Dus ja, is het nog een vraag? Voor wie is de avondmaal ingesteld? Dat is een wel eens meer gezegd, dat is een levensgevaarlijke tendens. Waar we met name ons opgroeiende gezinnen nooit voor over moeten hebben. Het tweede dat opvalt is, dat een antwoord geen formeel antwoord is. Een antwoord wat je aan de buitenkant kan zien. He, zo van, nou, voor wie is het allemaal ingesteld? Voor iedereen die belijdenis heeft gedaan. Of voor iedereen die naar de kerk komt. Of voor iedereen die netjes leeft zonder dat hij aanstoot geeft. Dan zou je aan de buitenkant het kunnen zien of bij de kerkadministratie op kunnen vragen voor wie het is bedoeld en of ik daar ook bij hoor. Nee, het antwoord van 81, dat boort door tot in ons innerlijk. Ten diepste kan de kerk, kan een ander niet uitmaken of ik aan het heilig avondmaal al dan niet hoor aan te gaan. Dat is ten diepste iets, al mag de kerk me daarbij helpen, en dat moet zo, wees ook voor, maar dat is ten diepste iets tussen God en tussen mij. Het is ten diepste iets waar ik in zelfbeproeving tussen God en mezelf Gods weg in heb te vinden en dan ook in zal vinden van Gods wegen. Want dan gaat het over dingen van het innerlijk, hè? Worden in het begin twee woorden genoemd in het eerste deel. Het is voor hen die zichzelf mishagen en nochtans vertrouwen dat de zonden hun vergeven zijn. Mishagen en vertrouwen. En dan kun je dat ook wel eens aan de buitenkant, hè, dat het ook naar buiten komt, dat het zichtbaar wordt, dat er bepaalde dingen blijkt of dat zo is. Maar het is ten diepste en ten eerste toch iets wat van binnen in je hart zit. Of niet, maar wat binnen in je hart zit. En dan is dat een zaak van zelfbeproeving. Wie er aan mag gaan. En nou beginnen we maar even zo bij de zelfbeproeving. Ja, hoe stellen we ons dat eigenlijk voor, zelfbeproeving? Wat voor, afgelopen week, hè, wat voor gevoel heb je daarbij? Misschien dat er wel mensen zijn, en ik kan dat best begrijpen ook, ja, bij wie zelfbeproeving iets oproept van, dat is een tunnel, een wat donkere tunnel, waar je dan doorheen moet kruipen. In de hoop dat je wat tegenkomt en dat je het wat vindt. En je bent eigenlijk weer blij als die tunnel van de zelfbeproevingsweek weer voorbij is. En als je er weer uit bent. Ik weet niet. Misschien dat het voor deze of gene toch wel eens zo'n gevoelswaarde heeft. En ja, dan was je vanaf niet direct blij mee toen je hoorde. En dan gaat vanavond nog een keer over de zelfbeproeving. Nog een keer zo'n griezelige donkere tunnel in. En maar afwachten. Maar afwachten hoe en hoe je vindt en hoe je eruit komt. Dan hebben wij er toch geen bijbelzicht op. Als zelfbeproeving zo'n connotatie, zo'n gevoelswaarde, zo'n beeld bij ons oproept. Want zelfbeproeving is niet het kruipen door een donkere tunnel. Nee, zelfbeproeving is het staan in het volle licht. Dat is zelfbeproeving. Zelfbeproeving is dat de Heer ons roept om te gaan staan in het licht van het kruis, in het licht van zijn evangelie, in het licht van het kruis, hè, waarvan staat dan dat de toren God zo groot is, dat eer hij die ongestraft liet blijven, hij zijn lieve, geliefde zoon gekruisigd en gestraft heeft. Een zon van licht, de kruisdood van de hoge priester. Zelfbeproeving is dat de Heer roept, kom. Ik weet niet waar je zit, ik weet niet waar je zit. Ik niet, de Heer wel, hè, maar waar je ook zit. Ga nou staan in dat licht van het kruis. Want dan gebeurt er wat met je. Wie mag staan in het licht van het kruis? Ja, die gaat zijn zonden en vervloeking pas goed bedenken en inzien. In het licht van de gekruisigde Christus zie ik pas wat mijn zonden nou ten diepste zijn. De zonden die ik van mezelf weet en wie weet hoeveel zonden die ik nog niet eens ooit in mijn leven ontdekt heb. Maar het zijn geen kleinigheidjes in elk geval. Gods wet is erdoor geschonden. Gods zoon moest erom sterven. De zoon van God moest het met de dood aan het kruis begaan. Vanwege mijn zonden. Die dood had ik dus moeten sterven. God zou recht gedaan hebben. als hij mij voor eeuwig had prijsgegeven en had overgegeven. God kan mij nooit tekort doen. Want ik verdien de eeuwige verbanning van hem in het licht van het kruis. Mijn zonden, ja vervloeking, dat spreekt God over me uit vanwege mijn zonden. En in het licht van het kruis kan ik daar niemand anders meer de schuld van geven. Maar alleen mezelf mishagen. Hoe zou ik ooit nog mijn zonde kunnen verkleinen of vergoelijken in het licht van de gekruisigde? Dat ik dat op mijn geweten heb. Dat mijn zonden de spijkers sloegen en het gezicht openmaakten en de rug open gezelden. En dat na alles wat God me gaf. Na al die keren dat God me leven en gaven, ja zelfs genade gaf, dat ik mezelf mishaag. Een walging, ja zo staat het in de, een walging van mezelf kan hebben. Nee, niet omdat ik er zo uitzie, of omdat bepaalde dingen me niet lukken, omdat ik er de gaven, de talenten niet voor heb. Daar is niks mis mee, hoe je eruit ziet en wat je gaven en talenten zijn of niet zijn. Daar is niks mis mee, wel hoe ik ermee omga. Dat ik er al verkeerd mee omga. Waardoor de Zoon van God aan het kruis gemarteld, geslagen, vervloekt wordt. Het is niet voor te stellen dat God met zo'n mens nog van doen kan en wil hebben. In het licht van het kruis, mezelf mishagen en voor God verootmoedigen. En nochtans vertrouwen dat mijn zonden mij vergeven zijn. Hoe zou ik dat kunnen, vertrouwen? In het licht van zijn kruisdood. In het licht van de dood van de hoge priester die de wet voldeed, de straf droeg en alles vervulde. Vertrouwen dat God mijn zonden vergeeft. Aan de ene kant dat God mijn zonden nimmer meer gedenkt. Nimmer meer gedenkt. Nooit meer op terugkomt. Nooit meer van weet. Ze zijn voor hem weg. En aan de andere kant dat hij me bedekt. Met de smetteloze witte gehoorzaamheid en gerechtigheid van zijn Zoon. Als had ik zelf in eigen persoon voor al mijn zonden betaald en alles volbracht. Zo ziet God mij. En het geheim van dat vertrouwen is het korte woordje wat ertussen staat. Hè? Nochtans. Nee, nochtans betekent toch. Toch. Ja, in Zondag 23 gaat het ook over dat woordje. Hè? Toen zagen we. De duivel zegt altijd dus. De duivel zegt, je bent toch heus zo slecht niet. En dus kun je best aan de avondmaal. Dus. Of de duivel zegt, je bent zo'n grote schurk en goddeloze. En dus, haal toch niet in je hoofd zeker om aan te gaan. Dat is de, dus. Dus is van de duivel. Maar het geloof, dat is toch. Al beschuldigt mijn geweten me dat ik tegen al Gods geboden gezondigd heb, geen van gehouden heb, nog steeds alle boosheid geneigd ben. En toch, er hangt een koord uit de hemel en daar hangt een sleutel aan. En dat is de sleutel van het woordje toch. En in de evangelieprediking wordt dat koord uit de hemel, vanaf Golgotha, in onze schoot gelegd. Die sleutel zit eraan. Om het koninkrijk Gods mee te openen. Toch. Een in bloed gedompelde sleutel. Die is God gelegd wordt. Opdat je die sleutel met je handen zou omvatten. Nu voor het eerst, nu opnieuw. Dat je die in de schoot gelegde sleutel van dat woordje toch. Dat je daar de hand op leggen zou. En nochtans vertrouwen. Ja, en dan kan je als u verlangt God te dienen. En hem te gehoorzamen straks daarover meer. Voor die is de Heilige Abel ingesteld. Voor wie nochtans, voor wie toch vertrouwt. Die hadden er vanmorgen horen te zitten. En dan zat je er met goddelijke toestemming. Wie nochtans vertrouwt. En een goed onthouden. Dat vertrouwen, dat is zo'n plantje, hè. En een plantje, dat kan heel hoog en mooi bloeien. Maar een plantje kan ook heel klein zijn. Nog helemaal in de knop. Soms helemaal verschrompeld. Of Kolbrugge zou zeggen, dat plantje van het nochtans vertrouwen kan nog helemaal onder de luis zitten. Je ziet geen groen, je ziet alleen maar zwart van de luis. Van aanvechting. Van bestrijding. Van ongeloof. Vooral omdat je zo merkt, hè, dat je nog steeds zo zondig bent. En dat je nog steeds zo vaak geen zin hebt om te bidden en om God te zoeken. En dat als nou echt bij me zou zijn, zou ik er toch altijd en zou ik er veel meer zin in moeten hebben. En als het nou echt bij me zou zijn, zou ik die zonde toch niet meer doen en niet meer willen doen ook, klaar. En dat kan vertrouwen zo met luis overstelpen van aanvechting en ongeloof. Maar het evangelie leert me één ding wat hier zo prachtig bij staat. Hè? Dat vertrouwen houdt ook in dat mijn overblijvende zwakheid, overgebleven zwakheid, dat ook die door Jezus lijden en sterven bedekt is. Daar is Gods genade ook op berekend. En daarvoor ziet de dood van de hoge priester ook in. Dat ook de zwakheid die nog overgebleven is, door God bedekt en vergeven is. Die nochtans toch vertrouwen. Nou, voor die is het heilige avondmaal. Of het nou grote, schone plantjes van vertrouwen zijn. Of kleine, zwart geluisde plantjes zijn. Voor deze allen is het avondmaal des Heren ingesteld. En verzegelde of wilde de Heer het vanmorgen verzegelen. Ik voor u. En kan u het niet bevatten? Nou, neem dan, eet dan en vertrouw dan. En ik voed u. En kunt u het niet bevatten dat u het volhoudt eind van uw leven toe? Neem dan, eet dan en laat u voeden. En ik verzadig u en kun je het je niet indenken dat je eens voor de troon van God onbevreesd en vlekkeloos zult staan. Neem dan, eet dan en zie wat ik verzegel, wat ik geef en wat ik garandeer. Voor zulken is het Heilige Avondmaal des Heren ingesteld en straks daarover meer. Maar nu eerst de andere kant. Of hoorde u er niet? Denk je bij, moet je bij zelf eerlijk denken, ja. Als het zo ligt, dat is voor hen die zichzelf mishagen en nochtans thans vertrouwen in het licht van de kruisdood van de hoge priester Jezus. Als het voor die is, ja, dan moet ik eerlijk zeggen, dan is het voor mij niet. Ik zat er misschien wel vanmorgen, maar dat was niet terecht. En ik zat er misschien niet vanochtend, maar ja, dan was dat ook zo. Dan, het is inderdaad, dan is het niet voor mij. Gemeente, in alle liefde, dan mag u één ding niet denken. Dan mag u één ding niet denken. Weet u wat u niet mag denken dan? Er zijn wel ergere dingen. Dat mag u niet denken. Ik hoor niet aan het avondmaal. Maar er zijn wel ergere dingen. Dat mag u nooit denken. Want dat is het slaapmiddel van de duivel. Dat is het slaapmiddel van de duivel. Om ons in slaap te sussen. Er is niets ergers dan geen goddelijke toegang te hebben tot het heilige hart. Maar waarom niet? Waarom ik dat zo zeggen moet? Omdat er antwoord 81 eigenlijk dezelfde dingen staan als in antwoord 2 van de catechismus. Ellende, verlossing, dankbaarheid, kort gezegd. En antwoord 2 van de catechismus gaat het erom: wie er in de enige troost kan leven en kan sterven. En daar is precies hetzelfde voor nodig als om aan te gaan aan het heilig avondmaal. De poort naar de hemel is net zo breed als de poort tot de tafel. En wie niet kan door de poort van toegang tot het heilig avondmaal, die past ook niet door de poort van het hemelrijk en door de hemelpoort. Wie zijn dat dan? Wie zijn dat dan? Die niet voor het avondmaal des Heren niet is ingesteld. Nou, aan het eind van het 81 worden die mensen genoemd. Twee soorten, om zo te zeggen. Eerst wil zeggen de hypocrieten. Dat zijn de schijnheiligen. Letterlijk betekent het woord hypocriet vanuit Grieks. Dat waren de toneelspelers. Hoe je er verder over denkt. Hè, wel, in een toneelspel. Nou ja, dan speelt iemand een rol. Hè. Iemand kan in een toneelspel de rol van, noem eens iets, van tante spelen. Terwijl het helemaal geen tante is in dagelijks. Iemand speelt de rol van burgemeester. En dat is natuurlijk helemaal niet in dagelijks. Maar goed, in dat toneelspel speelt hij die rol. Dat kun je blijkbaar ook in het geestelijke doen. Een bepaalde rol spelen. Net doen alsof. Belijdenis doen. Actief kerkelijk meeleven. Netjes leven. Alsof. Je bent het niet. Het is niet vanuit je innerlijk, niet vanuit een nochtans vertrouwen en een mishagen aan jezelf, nee. Dat ontbreekt er juist aan, ja, en dat merkt niemand aan je. Dat merkt aan de buitenkant geen kerkraad, geen dominee, dat weet niemand van je. Je kunt er zelfs nog jezelf in meenemen. Dat je van jezelf nog gaat denken dat het niet alsof is, maar dat het helemaal echt zo is. Eén ding. Zo'n hypocriet, ja, die moet niks van zelfbeproeving hebben. Die moet er niks van hebben. Om in het licht van de gekruisigde Christus gesteld te worden. En dat licht over je leven te laten gaan. Daar moet je niks van hebben. Dan moet je niet aangaan. Dan is het heilige avondmaal niet voor u, voor jou ingesteld. En dat geldt degene die zich met een waarachtig hart tot God bekeren. Dat zijn die zich, ja, bekeren, maar niet met een waarachtig hart. Dat betekent niet met een ongedeeld hart. die zich voor een deel, voor het grootste deel van hun leven bekeren. Vaak op één zonde na. Er blijft één lek bewust open in je leven. Een zonde die je niet bestrijden, niet kruisigen en geen afstand van wil doen. Eén lek wat je de hand boven het hoofd houdt en je leven gedoogt. Is het fraude? Is het op seksueel gebied? Is het met een afgod? Een zonde waar je niet in valt, maar een zonde waar je in zwemt. Dan is de Heilige Geest niet voor u, voor jou ingesteld. Dan zou je jezelf een oordeel eten en drinken door toch aan te gaan. Dat is vreselijk. Alleen, dat heb ik ook gelezen, hè? Een oordeel. Er staat niet het oordeel. Er staat niet dat wie één keer ten onrechte aanging, zich het oordeel over zich heeft heen gehaald en het doek is gevallen en het kan nooit meer goed komen. Nee, wie dan toch aangaat is wel ver gegaan. Je moet maar durven. Tegen de weg van de Heere in je toch een weg banen naar de tafel. Je moet maar durven. Je bent wel ver gegaan. Maar niet te ver. Niet te ver. Een oordeel geeft aan. Ja, God. God die kan zijn geest wegnemen. Dat er een vervlakking komt. Of een verharding komt. Of een veroppervlakkiging komt. Dat je geweten hoe langer hoe stiller wordt. Maar het is nog om je tot inkeer te brengen. Het is nog om ons te laten schrikken. Het een oordeel wil ons nog weghouden en wegroepen van het oordeel. Keer om. Bekeert u. Terug. Terug naar het kruis. Terug naar dat licht van de gekruisigde Christus. Ja, en ook kan er ook zijn iemand die zegt van, ja, dat kun je allemaal zo keurig zeggen. En ik geloof het ook vast ook, voor die is het wel ingesteld. En voor diegene is het niet ingesteld. Helder en klaar. En voor mezelf vraag ik me nog steeds af en waar hoor ik nou eigenlijk bij? Het lijkt papier allemaal zo helder als glas te zijn. Maar als ik het dan naast mijn eigen leven leg, dan kom ik er zo vaak niet uit. Je ging wel aan of je ging niet aan. En als ik denk, op hetzelfde moment denk je gelijk van, doe ik er nou eigenlijk wel goed aan? Haak toch niet of haak nou eigenlijk toch niet wel? Wat is zelfbeproeving? Dat God je roept om te gaan staan in het licht. In het licht van de gekruisigde profeet, priester en koning. En het te zeggen met het slot van Psalm 139. Heere, doorgrond u me, want ik kom er niet uit. En Heere, kent u mijn hart, want mijn eigen hart is voor mezelf een raadsel. Maar Heere, doorgrond u het en kent u het. En Heere, ziet u of voor mij een schadelijke weg is. Want ik kan hem over het hoofd zien. En leidt gij mij op de eeuwige weg. Dat zelfbeproeving. En wie daarvoor terugdeinst. Wie zich daar niet aan over wil geven. Die menen niet een gelovige te zijn die toegang tot de tafel heeft. Maar wie zich zo overgeeft aan de hoogste profeet, priester, koning. Heere, ik weet het niet meer. Maar Heere, Wees u mijn profeet, priester en koning. En doe met mij naar uw werk en naar uw waarde. Die eten alzo en die drinken van de drinkbeker. En die verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Voor die is het. En de tweede vraag van vanavond, zelfbeproeving, in het kader van de vraag, hoe dan aangaan? We zagen het, voor hen die zichzelf mishagen en die nochtans toch vertrouwen, voor die is het ingesteld. En dat moet echt zo lezen als ze staat, hè? Dat staat er niet vrijblijvend. Voor die is het ingesteld. Voor diegene heeft Christus, laat nog zeggen, diegene had Jezus op het oog, in het hart, toen hij zei, die laatste nacht voor zijn sterven. Is wat, hè? De laatste nacht voor zijn sterven. Ben je dat meegemaakt? Dat iemand in de laatste nacht voor zijn sterven nog iets aan u vroeg. Nou, dat draag je zo diep in je hart. Als iemand op dat moment nog iets aan je vraagt. Wat je dan niet wil doen om die vraag in te willigen. En om die vraag ten uitvoer te brengen. Nou, de Heer Jezus heeft in de laatste nacht voor hun sterven. Het tegen al diegenen gezegd. Doe dat. Tot mijn gedachtenis. Dus dat is maar niet dat het mag. Als je eraan toe bent. Als je behoefte eraan voelt. Nee. Jezus heeft het bevolen. Heeft de catechismus ook opgepakt in zondag 28. Dat Jezus mij en alle gelovigen bevolen heeft. Zijn dood bij brood en beker te gedenken. Ziekte, psychische factoren, dagen laten. Maar anders, hè? Anders zou ik. Als ik er een ben, die nogthans vertrouwt. Ik zou God verloochenen als ik niet aan zou gaan. Ik zou Jezus bevel ongehoorzaam zijn. Ik zou mezelf te kort doen. Nou, dat zijn allemaal dingen waar je als gelovige van huivert. Dat je dat ooit doen zou. God verloochenen. Jezus ongehoorzaam zijn. En jezelf te kort doen. Misschien heb je het ooit wel eens gehad. Dat je een keer niet aangegaan was. En dat het achteraf zo naar je toe kwam. Nou heb ik hem verloochend. Nou ben ik hem ongehoorzaam geweest. Ongehoorzaam aan dat bevel van de laatste nacht voor zijn dood. En ik heb het niet gedaan. Dan zeggen we, dat vond ik zonder weer avondmaal was. Dat ik hem zo te zeggen goed mocht maken. Hè? Om het even zo te zeggen. Nou, we hopen over 3 maanden, zo God het geeft. Voor die is het. Die nochtans vertrouwen. Die heeft Jezus het bevolen in de laatste nacht voor zijn sterven. Dat betekent om te beginnen. Dan hoor je dus belijdenis te gaan doen. Maar om aan te kunnen gaan, moet je belijdenis gedaan hebben. Nou, dan wil de gemeente de kerk eerst onderwijzen in de leer van de kerk. Een aantal jaren op catechisatie. En in onze cultuur zijn we 17 jaar, hè, in 2 jaar beleidingscategorisatie in onze gemeente. Zodat je daarna beleidsraad te hebben, inderdaad dat bevel van Jezus gehoorzaam kunt zijn. Om zijn dood te gedenken bij brood en beker. Het is heerlijk als je daarom of mede daarom beleidenis verlangt te gaan doen. Ik zeg niet dat je alleen dan op beleidsrealisatie komt, maar als je dat al van tevoren verlangt. Maar het is wel heerlijk als je zo op beleidsrealisatie komt. Omdat je dat verlangen hebt. Dan mag ik straks dat bevel van Jezus opvolgen. Om zijn dood te gedenken bij brood en beker. En dan kan je ook al bij je 30 of 50 of 80 jaar nog te sterk worden. Daar denk ik, moet blijdenis, gratisatie gaan volgen. Want als ik nogthans vertrouw, dan beveelt Jezus me zijn dood te gedenken. En dan kan ook voor iemand die 30, 60 of 85 is, de drempel naar belijdenscategorisatie geslecht worden. Maar het moet, omdat het mag. En het mag, omdat het moet. En als je dan belijdenis hebt gedaan, nou, dan heb je ook de zorgen dat je aan kunt gaan door hem in de voorbereidingsweek te beproeven, zelfbeproeving. Kijk, je maakt mee dat het op twee manieren van zijn spanning en zijn oproep beroofd wordt, die zelfbeproeving, als je belijdenis hebt gedaan. Kijk, aan de ene kant, hoe kan ik mijn rechterhand gebruiken? Aan de ene kant kun je meemaken van, nou ja, ja, je hebt wel belijdenis gedaan. Maar dat betekent nog lang niet dat je op het eigen avondmaal mag. Dat is heel wat anders. Daar is heel wat meer voor nodig. Daar zit nog een heel stuk boven het belijdenis doen. Dus daar hoef je nog niet zo druk om te maken als je blij staat om het heilige avondmaal. En de klem van de zelfbeproeving. Ja, die is weg, die is eruit. Je maakt weer de andere kant toe. Die klem eruit wordt gehaald. Als je belijdenis gedaan hebt, nou dan ga je aan. Tuurlijk. Niet moeilijk doen. Je hebt het toen beloofd, dus je blijft lijst gaan. Dus je gaat aan, klaar. En de klem van zelfbeproeving is er ook tussenuit gehaald. Maar in allebei de gevallen wordt vergeten wat er in 1 Korinthe staat. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo. Tussen belijdenis gedaan hebben en de avondmaalstafel staat steeds weer elke keer de mens beproeven zichzelf. Ja? Dus juist de gelovige, juist het kind van God, juist als je mag weten dat je de Here kent, hè, vanuit het verleden, vanuit het heden, dat is nog beter. Kijk, er is een recht om te denken van, nou ja, als ik dat nou maar weet, dat ik echt grote kind van God ben, nou, dan mag ik aangaan, dan is de zelfbeproeving gedaan en over, want ik weet dat ik aan mag gaan. Hey, oh, dan begint het pas. Als ik mag weten dat ik een kind van God ben, als ik mag weten dat ik nogthans vertrouw, de mens beproeven zichzelf. Want ook een kind van God kan niet zomaar aangaan. Ook omdat ik weet ik echt geloof. Dan kan ik niet zomaar tot de tafel en tot God naderen. Denk aan die mensen in de gemeente van Korinthe. Paulus weet ook niet of die mensen kind van God zijn of niet. Hij zit in de gevangenis ergens, zeg maar, in Efeze. Dus ja, Paulus weet ook niet of de mensen in Korinthe kind van God zijn. Hij wil gerust aannemen dat ze het zijn. Maar hij zegt, al zou je dan kind van God zijn? 100 keer, als je op zo'n manier des Heren avondmaal houdt, dan lijkt het nergens op. Zoals wil je het dan doen? De een die laat je verhongeren, en de ander is al bijna dronken voor het avondmaal begint, of je dan een kind van God bent, en dan zou je een kind van God zijn, als je het zo'n manier doet, dan eet en drink ook jij een oordeel. Ook een kind van God kan zich een oordeel eten en drinken. Maar de mens beproeven zichzelf. En dat was, hè, zelfbeproeving. Je geroepen weten om te gaan staan in het licht van het kruis. Dat is zelfbeproeving, hè. Geroepen je weten om je te stellen onder de zon van de gekruisigde Christus. En in het licht van de gekruisigde Christus, ja, dan zie ik opnieuw, als gelovige, dat mijn zonden zo erg zijn. Zie ik opnieuw dat hij het zo waard is, dat ik hem volledig vertrouw en altijd vertrouw en van harte helemaal voor 100% vertrouw. Hij is het zo waard. Geloofde ik maar sterker. Geloofde ik maar sterker, doorleefder, inniger, volkomener, volmaakter. Als ik me stel in het licht van het kruis, dan kan het niet anders of ik krijg verlangen. Was mijn geloof maar sterker, doorleefder, vuriger, groter. En dan kan het niet anders, als ik me mag stellen in het licht van de kruisdood van Christus, of ik ga mijn zonde nog weer haten. Die spijkers, die slagen, die gezels, die doornen, waren mijn zonden maar weg. Deed ik ze maar niet meer. Zag ik ze maar meer. Streed ik er maar meer tegen. Overwon ik ze maar meer en altijd. In het licht van de gekruisigde Christus komt het verlangen om mijn leven te beteren. Om mijn leven te heiligen. Dus daar gaat het om in de zelfbeproeving. Dat ik verlang mijn geloof te sterken. Was mijn geloof maar sterker. Dat ik verlang mijn leven te beteren. Was mijn leven maar heilig. Was mijn leven maar zuiveren. Daar gaat het om in zelfbeproeving. Want zelfgenoegzaamheid en onoprechtheid, die zouden maken dat ik mezelf een oordeel eet en drink. Zelfgenoegzaamheid. Wat hebben rijken te zoeken bij de Christus? Die worden toch ledig heen gezonden. Onoprechtheid, waardoor ik zonden koester. Wat heeft een onoprechte te zoeken bij het kruis, bij het avondmaalstafel? Die moet zich schamen dat hij zo zou durven komen. En de zelfbeproeving van de gelovigen die dient ervoor. Dat de zelfgenoegzaamheid en onoprechtheid die er zo weer insluit steeds. Dat die versmelt als sneeuw voor de zon. Want ik ga verlangen dat ik nog maar sterker zou geloven. En dat mijn leven maar heiliger was. Zo aangaan. Verlangend dat mijn geloof sterker wordt. Verlangend dat mijn leven heiliger wordt. En nou, dit is ook een leermoment. En nou dat nooit om gaan draaien. Nou dat nooit om gaan draaien. Verlangen dat je geloof sterker wordt. En met dat verlangen aangaan. En nou nooit omdraaien. Als mijn geloof nou maar sterker was, dan zou ik wel aangaan. Nooit omdraaien. Hè? Het verlangen dat mijn leven heiliger zou zijn. En in dat verlangen aangaan en er nooit omdraaien. Hè? Als nou mijn leven maar heiliger was, eerst, dan zou ik wel aangaan. Dan wil je eerst een sterker geloof hebben. En eerst een heiliger leven hebben. En dan zal ik aangaan. Dan ben je precies, ja. Het is zo duidelijk als wat, maar geest ligt wel eens ingewikkelder. Dan ben je precies als die zieke, hè. Die zeggen, als ik me nou eerst wat beter zou voelen. Dan zou ik mijn medicijnen wel in gaan nemen. Maar voelde ik me nou eerst maar wat opkrappen. Dan zou ik die medicijnen wel pakken. Nou, dan zou u denken, man, dat is toch niet goed wijs. Je moet eerst de medicijnen pakken en dan word je juist beter. Nooit omdraaien. Als nou eerst mijn geloof maar sterker was. En als nou eerst mijn leven maar heiliger was. Dan zou ik wel aangaan. Dat is precies het paard achter de wagen spannen. Het verlangen om mijn leven te beteren. Het verlangen om het geloof dat er maar sterker mocht zijn. Aangaan. En de Heere zal het vervullen. En de Heere zal het doen. Daar gaat het om bij het aangaan. verlangen was mijn geloof maar sterker. En was mijn leven meer Christus gelijkvormig. Dan zat u er terecht vanochtend. Ook al viel het wat tegen. Heb je ook wel eens, hè? Ook al voelde je niet zoveel, dat heb je ook wel eens aan de tafel. Maar het verlangen er was mijn geloof maar sterker, heren. En was mijn leven maar heiliger. Dan zat u er terecht. Ook al voelde er helemaal niks bij vanochtend. Maar dan zat u er terecht. Want dat is de vrucht van de ware zelfbeproeving. Je ging aan met verlangen dat je geloof sterker zou worden. En dan weten we, en dan kijk ik even naar de avondmaalgangers. Ja, hoe de Heer het geloof versterkt. Dat doet hij door het woord, toch? Door het woord, door de Bijbel, door de prediking. Dus als avondmaalganger ben je iemand die de Bijbel leest. Minstens 3 keer per dag. Als avondganger ben je iemand die de kerkdiensten bezoekt. Zo trouw mogelijk, ook door de week en ook op nieuwjaarsmorgen. Een avondmaalganger die zijn Bijbel dichtlaat. Dat is een vierkante cirkel. Dat is een onbestaanbaar wezen. Een avondganger is iemand die dan juist het middel gebruikt waardoor God het geloof belooft sterker te maken. Zijn woord en zijn dienst. Het zal toch vreemd zijn. Ik zeg niet het is, maar het zal toch vreemd zijn. Hè? Niet avondmaalgangers. Die geen kerkdienst overslaan. Altijd er zijn. En een avondmaalganger. Die zo vermoeid is om er woensdagavond te kunnen zijn. Dat moet niet kunnen. Als dat zeg maar mijn geliefde broeders en zusters. Dat moet al zo niet zijn. Een avondmaalganger is iemand die het woord en de dienst van de Heere bemint en gebruikt. En je ging aan met het verlangen. Heere, was mijn leven maar heiliger. Je verlangt toch zo heilig mogelijk te leven. Avondmaalganger. Je vraagt je toch niet af, van mag dit nog net? En kan dit nog precies? Is het nog net binnen of net over? Nee, dat vraagt een avondganger niet. Een avondganger die verlangt zo heilig mogelijk te leven. Je wilt het elastiek uitrekken. Niet in de richting van de zonde, maar in de richting van God. In de richting van heiligheid. In de richting van toewijding. Een avondganger vraagt niet, wat zit er nou voor kwaad in? Maar dan kunnen we nog een heel eind het uitrekken. Nou, we gaan vragen, heren, zit er eigenlijk wel iets goeds in? Daar komt een heel ander licht te staan waar je zou kunnen doen. Een avondganger die verlangt zijn leven te beteren, te heiligen. Die mijt plaatsen van popmuziek en wereldse gesprekken. Of we zouden moeten gaan willen evangeliseren, dat is wat anders. En je zoekt de ruimte om je tijd en je geld te kunnen besteden voor Gods koninkrijk en voor anderen. We zijn ontzettend dankbaar als kerkenraad. Voor avondmaalsgang die toeneemt. Mensen die nieuw aan de tafel mogen komen. Dat die met de zegen van God in. Maar dan ook die heiliging. Toenemende avondmaalsgang. Dat moet ook betekenen toenemende heiligheid van de gemeente. Anders dan is het een vierkante cirkel. En dat is een onbestaanbaar ding. Het moet toch niet kunnen hè, dat als, ik zeg weer, als het zo zou zijn. Dat je niet avondmaalgangers hebt. Waar niemand een vinger op kan leggen. Die zaterdagavond zich op de zondag voorbereiden. Die hun tijd en hun geld geven aan de asielzoekers en de statushouders. En als er avondgangers zouden zijn, van wie de mensen zeggen, dominee moest eens weten waar ze zitten zaterdagavond. En die nooit geen tijd hebben voor een asielzoeker of voor weet ik veel wat. Als dat zo is, mijn zeer geliefde broeders en zusters, dat behoort alzo niet te zijn. Als je avondganger bent, dan ben je aanspreekbaar op dat verlangen. Het geloof te sterken. en je leven te heiligen. En daar ben je weer 13 weken druk mee. Weer 13 weken na betrachting druk mee. O Heere, sterk mijn geloof. U hebt het toch verzegeld. O Heere, heilig mijn leven meer en meer. U hebt het toch verzegeld. En dat is het leven van dankzegging en dankbaarheid. Amen. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. We zingen Psalm 119, vers 17. Psalm 119, het 17e vers. Laat onze Heere gezamenlijk danken en bidden. Heere, leer ons de weg door u bepaald. De weg die u ons bekend maakt in de waarachtige beproeving van onszelf. Als u ons roept om ons te stellen in het zonlicht van de kruisdood van de geliefde Zoon van God. Een zo heilzaam iets, Heere. Geef dat niemand van ons zich daaraan onttrekken zal. Zich daaraan onttrokken heeft. Heere, u roept er ons ook nu nog toe. En steeds weer toe. Stel je toch in het zonlicht van de gekruisigde Christus. Want dan, Heere, wordt heel ons leven bestraald, beschenen, bevrucht, beïnvloed. Met zo'n diepe liefde en met zo'n heiligheid. Heere, geef dat het de zegen daarvan mogen ondervinden, mogen kennen. Trekt u zelf door uw geest de lijnen door naar het hart en leven. van ieder van ons, Heere, tot zegen. En zegen, dat kan vertroosting en vreugde betekenen en vertrouwen. Maar zegen kan ook betekenen vermaning en ontdekking en waarschuwing. Geef dat ook als zegen zullen zien, Heer, en zullen ontvangen. Zegen we deze avond. Geef een gezegende avondmaalskring tot lering, tot eer van U. Zegen ons thuis of als we bij anderen zijn. We dragen deze week aan U op, de schoolweek, de werkweek, maar ook een week voor degenen die geen school, geen betaald werk hebben. Gelijk hen die behandelingen tegemoet gaan en daar tegenop kunnen zien. We dragen het gemeenteleven op in al zijn onderdelen van deze week, ook kerstvieringen en voorbereidingen daarop. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Laten we van Psalm 26 de versen 2 en 11 zingen. Beproef vrij van omhoog mijn hart, maar ik ben oprecht, verlost aan uw knecht. Psalm 26, het tweede en elfde vers. verheft nu uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.